Beste luisteraars, welkom bij onze Wow Factor podcast. Als podcastivisme voor de next generation workplace wellbeing, georganiseerd door Workbeats. Tijdens deze podcast praten we met onze gasten en inspireren en motiveren we jullie graag over hoe de wereld er kan uitzien. Wat betekent vandaag wellbeing? Hoe gaan we hier als overheid, maatschappij, organisatie, leidinggevende, individu mee om? En kan het niet anders georganiseerd worden? Dit maken we graag bespreekbaar vanuit verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Dat het boeiende en leerrijke gesprekken zullen worden, daar ben ik nu al van overtuigd. Ik ben Gina Peters, de moderator van deze podcast, als ook ambassadeur van Workbeats. Na een boeiende carrière in de media maakte ik een kleine 10 jaar geleden een carrière-switch van een leven voor naar een leven achter de camera. Ik ruilde mijn passie voor presenteren in voor mijn andere passie, mensen coachen en begeleiden bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Mentale fitheid, positieve intelligentie, de muziek van Coldplay en wandelen met mijn Spaanse galgo Stella, daar gaat mijn hart sneller voor slaan. Genoeg gepraat over mezelf, ik stel je graag voor aan mijn gasten. Vandaag verwelkom ik graag Dr. Thomas Klaasens en Isabel Hoebrechts. Thomas is arbeidsarts en teamleader bij onze partner Atentia. Thomas heeft een uitgesproken mening en visie over fysieke en mentale wellbeing. Het centrale thema trouwens van deze podcast. Aan de andere kant van de tafel zit Isabel Hoebrechts. Isabel heeft vandaag meer dan 30 jaar ervaring in de wellbeingwereld en als wellbeingstrateeg. Isabel is natuurlijk ook initiatiefneemster van Workbeats en draagt corporate wellbeing diep in haar hart. Pijnpunten benoemen, maar ook oplossingen aanbieden, daar is ze bijzonder straf in. Welkom Dr. Thomas Klaasens en Isabel Hoebrechts.
Dankjewel. Dag Gina.
Hoe gaat het met jullie?
Goed.
Ik kijk naar jou. We hebben de vraag net gesteld, Thomas. Hoe gaat het met jullie?
Ja, best goed vandaag eigenlijk. Een beetje file op weg naar hier. Dat is altijd
dat hoort er een beetje bij,
de uitdaging. Maar blij dat ik hier mag zijn. Dankbaar dat ik hier mag zijn.
Dat is mooi, dat is mooi. Thomas, wij zijn vandaag hier om eventjes stil te staan en dieper in te zoomen op een van de belangrijkste pijlers van wellbeing, fysiek en mentaal welzijn. Dat is een binnenkomer, hè. Wat betekent dat voor jou?
Ja, dat is direct de grote vraag, hè, die we hiermee beginnen. Ik heb daar al meerdere keren over nagedacht, over die vraag. Hè. Dat is een vraag waar je definities kan tegenoverzetten. Maar vandaag zou ik het graag een beetje anders aanpakken en eerder 3 kenmerken van wellbeing overlopen. Voor mij is wellbeing ten eerste is complex.
Dat is zo, ja.
Wellbeing gaat over mensen, in de essentie. En mensen zijn geen machines. Als je daar A in steekt, krijg je niet meteen B. Soms krijg je C. En als je helemaal malchance hebt, dan krijg je de Q. Dus ik kan daar geen directe lijn op leggen van ik ga nu die actie nemen, dus dit kost mijn resultaat. Dat lukt al. Dus... dat is het eerste. Het tweede dat ik over wellbeing altijd naar voren wil brengen, is dat wellbeing zeer breed is. Hè. We spreken hier inderdaad fysieke, mentale gezondheid, maar ook die andere domeinen, zoals bijvoorbeeld het financiële, het relationele en dergelijke, zijn minstens even belangrijk. Die bloeden ook uit in elkaar. Het beste voorbeeld dat ik kan geven is iemand die... financieel in een moeilijkere situatie kan zitten. Die gaat over het algemeen minder gezonde voeding gaan kopen. Ja, die is eenmaal goedkoper, meer verwerkte voeding. Ja, wat dan weer een impact gaat hebben op zijn gezondheid, fysiek, mentaal. Wat weer de kansen kan reduceren op de arbeidsmarkt, omdat je minder goede gezondheid hebt. Dus het gaat maar verder en het gaat maar verder. Dus al die domeinen hangen vast aan elkaar. En het derde, wat ik, en dat is dan meer op wellbeing voor bedrijven, is dat wellbeing... zowel een doel als een middel kan zijn. Vaak wordt er rond wellbeing hangt een beetje een sfeer dat dat een heilig doel moet zijn.
Wat bedoel je daar aan?
Ja, dat werkgevers moeten op wellbeing inzetten uit een puur altruïstisch perspectief. Dat wordt soms een beetje verkondigd, heb ik de indruk. Terwijl dat we... dat soms zien, maar in de realiteit heb ik toch de indruk dat veel werkgevers als je echt gaat doorvragen, waarom zet je daarop in? Mm-hmm. Wat zit daaronder? Dan kom je toch vaak op die meer klassieke dingen uit. Absenteeïsme, retentie, employer branding. Kom je daarop uit? En dan wordt wellbeing een middel.
Om daar een impact op te
hebben. Om daar een impact op te hebben.
Ja.
En aan zich is daar niets mis mee. Maar wees daar eerlijk over. En het kan zelfs helpen om die beweging te maken naar dat echt een doel aan zich wordt, wellbeing. Maar initieel kan het oké zijn dat je echt gewoon... Want die zaken, zoals retentie en absenteeïsme, daar kan je een business case voor maken. Dat kan je laten zien aan een CFO. Kijk, we gaan daarop inzetten en hopelijk daalt ons absenteeïsme met zoveel procent of onze retentie. En kijk, we gaan dat meten. En als we dan als we daarop inzetten, wat ik echt geloof, als je daarop inzet dat je daar effecten gaat zien, dan gaan we dat geld er ook weer uithalen. Waardoor dat echt een win-win wordt.
Ja. Isabel, herken jij dat verhaal dat voor heel wat bedrijven wellbeing een doel is om winstgevend te worden of een winst te creëren?
Voor veel bedrijven is dat wel zo. Dat is ook zo. Dat is nummer 1 de dag van vandaag. Om goed in de picture te komen en in de markt te komen, moet je in je marketing en in al je campagnes vertellen als organisatie: ik ben goed bezig met mijn welzijn voor mijn mensen. Wat dat inderdaad in veel bedrijven niet zo is. Hè? Wat dat Thomas vertelt, is inderdaad zo. Meten is belangrijk. Maar eens dat iets gemeten is, moet men daar ook een oplossing aan bieden. En wat kan men daarmee doen? En heel vaak word ik wel geconfronteerd met het feit dat er heel veel gemeten wordt. Maar dat vliegt dan in de kast en daar worden dan geen oplossingen aangeboden of niemand kan daar een oplossing aan geven of ze weten niet hoe dat ze dat strategisch moeten aanpakken. Ja, en dan eindigt nogal snel dat verhaaltje. Want hier heb je veel meer nodig dan alleen over wellbeing te spreken. Dat gaat heel diep, heel ver. Wellbeing gaat ook over goed leiderschap, over de juiste communicatie, over zoveel meer dan alleen mentaal en fysiek welzijn. Dus inderdaad, ik herken dat voor een stukje, maar ik ondervind wel, mensen willen daar wel iets aan doen, maar hebben nog niet de juiste kapstok gevonden om daar effectief mee aan het werk te gaan.
Voelen we dan dat we aan het begin staan van een wellbeing transformatie, zeg maar, waarin, Isabel, jij pleit daar al zo lang voor, om daar een prioriteit van te maken, dat op strategisch niveau te gaan bespreken, te gaan implementeren, dat echt beleefd wordt. Ik kijk terug naar Thomas, jullie bij Attentia. Op welke manier dragen jullie daar dan aan bij?
Ik denk dat wat je daar... Ik ga je vraag een beetje opsplitsen. Hè, want ik denk inderdaad dat het meer bewustzijn rondkomt bij bedrijven, ook maatschappelijk. Ja, ik denk ook onder andere zijn een aantal zaken. Ik denk corona bijvoorbeeld heeft heel veel mensen een keer aan het denken gezet van wat wil ik in het leven? Ja.
Of niet meer.
Of wat wil ik niet meer? Misschien ook belangrijker. Mm-hmm. Ja. Heel vaak. Hè. En dat bloedt wat uit in het natuurlijk in die boardrooms. Hè. Dat komt daar uiteindelijk wel. Hè, want mensen die gaan andere beslissingen nemen. Die gaan misschien niet meer voor die promotie gaan als dat hun privéleven helemaal in de war gooit. En dat heeft natuurlijk een grote impact op het bedrijf. Dus daar moeten ze ook bovenaan beginnen denken. Hè. Nu, er zijn ook boardrooms waar de mensen zelf in die boards, die C-level, dat die mee ook diezelfde beslissingen maken. En dan krijg je soms heel snelle transformaties. Hè. Mm-hmm. Maar heel vaak zien zij dan hun medewerkers andere beslissingen mee. Dus ik denk wel dat er, om jouw vraag te beantwoorden, ik denk dat er een momentum wordt gecreëerd momenteel. En ik denk dat we dat nu vooral moeten voeden.
En hoe voelen jullie dat?
Vanuit Attentia proberen wij het ook eigenlijk, zoals jullie bij Workbeats proberen het wijd open te trekken. We proberen wij naast die fysieke gezondheid, naast die mentale gezondheid, ook die andere pijlers te gaan opnemen. Zoals het financiële, zoals performance, die wij dan ook als pijler en ook als verbondenheid. Dat zijn onze 5 pijlers eigenlijk. En door dat breder op te trekken en daar ook... Want nu, Attentia is een externe dienst. Hè, uh-huh. Dat betekent dat wij klassiek met het meer risicomanagement bezig zijn. Hè, en dat wij heel vaak... uw klant komt met een specifiek probleem. We hebben gehoorschade, we hebben dergelijke problemen op het werk, we hebben veel stress. Geef daar één oplossing tegenover. Hè. Proberen wij nu echt die shift in te zetten van... productgedreven naar eigenlijk meer een traject, meer naar een totaaloplossing.
Ja. Uh-huh. Ja, niet gewoon schieten op één probleem,
correct,
maar gewoon ja, een bredere kijk op het hele gegeven van ja. Corporate well-being.
Ja, eigenlijk was eigenlijk wat Isabel exact zei, hè, is proberen daar naar een strategisch niveau waar je een holistisch plan, waar je niet op alles tegelijk schiet, hè, maar je heel rationeel gaat nadenken. Wat gaan we hier nu mee doen met al die metingen? Wat gaan we, al die data die je hebt, hè, wat ga je daarmee doen? We brengen dat allemaal samen. Hè, en dan gaan we samen nadenken met alle stakeholders in het bedrijf. Wat kunnen we hiermee aanvangen? Met onze wetenschappelijke expertise dan, die wij heel sterk in huis hebben.
Ja, komt natuurlijk, hè. Wat gaan we doen? Dat is ook altijd een andere vraag. Welk budget is er? Is het vandaag... Mm-hmm. Vaak ook een probleem of ja, een beperking in budget. Ze kunnen wel het groot zien, maar ja, het moet natuurlijk ook wel betaald worden. Hè.
Absoluut, en dat voel je de dag van vandaag. En daar zijn hè, de Attentia's van vandaag, hebben daar een streep voor. Waarom? Omdat vandaag de dag klanten die alleen naar dat wettelijke gaan, nu ook vragen van, we krijgen hier ieder jaar preventieeenheden. Zorg dat je meer kan bieden dan alleen het wettelijk kader. En daar kunnen ze hun preventieeenheden voor inzetten. En dat is natuurlijk een streepje voor dat, ja, dat jullie hebben uiteindelijk. Hè. Andere bedrijven proberen dat ook en doen dat ook. Maar daar zie je ook een shift. Hè. Je ziet ook een shift dat het partneren en het partnership oplossingen bieden aan grote projecten van A tot Z. Dat heel belangrijk wordt. Hè. We hebben samen op zo'n project gezeten, Gina. We weten waar dat begonnen is en we weten waar dat eindigt. Maar daar komen zoveel facetten bij kijken. En vandaar dat ik ook altijd pleit, die shift gaan we nog niet maken, dat well-being geen stukje, geen onderdeel is van HR of naast HR staat, maar dat well-being zo corporate niveau is, dat eigenlijk over alle business units heen en gewoon een strategisch beleid is voor heel de organisatie. Waar dat marketing, sales, communicatie, PR, preventie, HR, alles valt daaronder. Daar kan je alles onder brengen. Zowel voor de organisatie als voor het individu, als voor de leidinggevende. En zolang denk ik dat dit niet gehoord wordt en niet kan veranderd worden, gaan we blijven nog een aantal jaren worstelen, ruzie maken, conflicten hebben tussen preventie en HR, tussen HR en marketing, tussen marketing en communicatie. Want iedereen wil dat stukje naar zich toe trekken, de dag voor vandaag. En er is nog geen coherent gegeven genoeg dat iedereen dit even belangrijk vindt. Dus we moeten beginnen op het hoogste niveau.
Ja, reageer maar, ik zie je hoofd lichtjes schudden.
Nee, ik ben akkoord eigenlijk. Hè. Ik denk dat we daar ook zelf nog een deel verantwoordelijkheid als sector hebben. Dan als externe diensten, maar eigenlijk als iedereen in het veld hè, die daar diensten aanbiedt, om dat belang aan te tonen.
Mm-hmm. Klopt.
En dat minder wollig soms te maken. Hè. En dat komt dan neer dat je... Ik ben hier weer met diezelfde uitkomsten. Hè. Ik denk dat we die tussenstap gaan moeten nemen om langs absenteeïsme en retentie en al die belangrijke uitkomsten die rond mensen, die over mensen gaan, dat we daar gaan moeten kunnen aantonen, business cases moeten kunnen maken van kijk, wij doen nu dit. Oké, je gaat meten misschien eerst, maar daarna ga je iets uitvoeren en dan ga je evalueren.
Mm-hmm.
En dan... Hoe meer dat je dat kan gaan aantonen als sector, van kijk, als je hierin zet, komt dat eruit? Dan ga je die shift volledig kunnen maken voor mij.
Maar er zijn al heel veel cijfers rond, hè? Er zijn al heel veel cijfers rond wat dat het doet bij een mens of een organisatie als ze zich niet goed voelen in hun vel.
En dat kan niet goed voelen in hun vel, dat kan op verschillende deeldomeinen zijn. Maar gelinkt, en het, we weten ook allemaal, jij als dokter weet dat ook, dat het nooit alleen gerelateerd is aan jouw werkomgeving, dat het heel vaak een combinatie is van werk en privé. Maar het is het en-en-en-verhaal. Maar ik denk, we zetten heel vaak ook in op, ik hoor ook vanuit Vedergon heel erg, heel vaak die boodschap van, we zijn met 500.000 langdurige zieken tussen 1 en 3 jaar ziek. Dat wordt alleen maar langer en dat wordt alleen maar meer. We gaan naar de 600.000. We gaan verder, ik geloof daarin, we zijn nog niet terug naar beneden, we gaan nog altijd naar boven. En we hebben daar allemaal angst voor dat dit hoger en hoger gaat gaan. Ik denk dat we ons ook moeten veel meer inzetten op dat preventieve. Want al die mensen die nu al dat extra werk, al die extra moed, al die extra veerkracht aan het zoeken zijn om die uitgevallen mensen en die besnoeien in bedrijven aan het oplossen zijn en tandje bij aan het steken zijn en de snelheid van de wereld en digitalisering en, dat die veel sneller nog gaan vallen dan dat we denken de dag van vandaag. Of dat we misschien niet durven benoemen. Dus dat preventieluik is nog zoveel belangrijker.
Eigenlijk is het, hè, als we spreken over burn-out, en mensen zijn opgebrand, het brandt. En vaak gaan we maar op zoek naar waar is hier, hè, het brandblusapparaat op het moment dat ja, de vlammen al hoog tegen het dak gaan. In hoeverre ervaar je dat ook, Thomas, dat die preventie vandaag belangrijker, belangrijker en belangrijker wordt en meer is dan enkel die meting?
Well, ook preaching to the choir, op zijn Engels. Ik ben uit de curatieve zorg specifiek naar de preventieve zorg, ja, sportgeneeskunde, ja. Arbeidsgeneeskunde. Dat gezegd zijnde, denk ik wel dat het, als het brandt, het kan, het is de realiteit wel, dat het nu zo ook gebeurt. Ik denk wel dat we die situaties momenteel moeten bijna gebruiken om van daaruit naar een preventief beleid te gaan. Inderdaad, het is een ideale wereld. Gaan we bedrijven nu al kunnen motiveren?
Ja,
heel graag. Hè? Ja. En ik denk dat er een deel van de bedrijven daar dat begint in te zien. Maar ik denk dat we heel vaak nu nog met de realiteit geconfronteerd zijn dat een bedrijf pas hulp gaat zoeken op het moment dat het brandt.
Ja, wel, ik vind dat een hele mooie, want wanneer ben ik bij 361 Creating Happy Employees begonnen? Ik denk in 2012, denk ik ongeveer, 2011, mijn eigen bedrijf. En het logo van mijn bedrijf toen was een brandweer...
Met een brandweerhelm.
Brandweerhelm, waar dat om stond. Help. Hè? Help. Dat was de slogan uiteindelijk. Toen, zoveel jaar geleden, er was een marketingkantoor dat mij dat aangeraden had. Toen heb ik in mijn omgeving de vraag gesteld, want ik hou altijd rekening van wat vindt de omgeving. En die zeiden van, ja, dat is de vertaling van hoe dat jij dat ziet, Isabel, maar dat is veel te hard en dat is veel een te harde taal. Nu, vandaag staat het kot in brand.
Absoluut.
Ja, jullie slogan is Working Great Feels Good, klopt
correct,
dat wat ik zeg?
Ja, ja. Works great.
Works great. Works great. Ja. Ik was in de buurt. Ja, je zei net dat je die switch hebt gemaakt naar die preventieve dienst. Wat heeft jou daar dan het meest aangetrokken?
Ja, ik ben begonnen als huisarts. Hè. En één ding dat ik daar heel vaak tegenaan liep, is de klassieke zaken. Hè, dat ik routinematig verkoudheden en dergelijke. Oké, maar goed. Maar dan die patiënten waar ik echt wou helpen. Ja, daar had ik ook maar een kwartier voor, want de wacht is altijd vol. En ook... Soms tijdens die gesprekken directeer je dan zo, of laat je patiënt iets vallen. Zo'n klein hintje eigenlijk van, oh, het gaat niet goed met mij. En als arts, we zijn redelijk getraind daarin, hoor je dat dan? En dan denk je van, oh, ik wil hier iets mee doen. Ik zou hier heel graag iets mee doen. En dan begin je daarover. En dan zijn de 3 kwartier bezig. En dan is uw wachtzaal nog voller.
Ja, ja.
Dus het wordt heel erg de-incentivized eigenlijk om daarop in te zetten. In de geneeskunde. En dat vind ik nu in de arbeidsgeneeskunde. Als wij een gesprek doen rond een werkervatting of weet ik, dat is minstens een half uur, drie kwartier. Dat zijn langere gesprekken. Hè? Dus het beeld dat er eigenlijk wat is van de arbeidsgeneeskunde, dat is routine aan elkaar, dat klopt eigenlijk niet meer.
Het is nu jouw moment om dat wat te doorbreken. Hè? Wat betekent dat voor jou, arbeidsgeneeskunde?
Arbeidsgeneeskunde gaat over de link tussen gezondheid en werk. Hè? In twee richtingen. Dat gaat over enerzijds, gaat werk jou ongezond of gezonder maken, vergeten we soms. Kan ook, is zeker ook zo.
Absoluut.
En omgekeerd, anderzijds. Ik heb een gezondheidsprobleem, of ik heb een heel goede gezondheid, wat is de impact op mijn werk? En een arbeidsarts is eigenlijk de vertaler tussen die twee. Tussen het bedrijf en de werknemer. En dat kan je zo breed gaan invullen als je wilt. Hè? Maar ik denk dat we daar ook zelf stappen in aan het zetten zijn. En die zijn we zeker aan het zetten bij Attentia. Hè, onze artsen meer ruimte geven om die taken op te nemen. Meer ruimte geven om die overlegmomenten te hebben tussen werkgever, werknemer. Hè, om dieper in die verhalen te gaan. Om echt die expertise ten volle in te zetten.
Mm-hmm. En voel je ook een switch om terug naar de deeldomeinen van wellbeing te gaan? Mm-hmm. Van fysiek welzijn en mentaal welzijn, dat daar meer en meer balans in gevonden wordt? Waar het x aantal jaar geleden vooral fysiek welzijn was.
We zijn daar begonnen, bij fysiek welzijn. We zijn begonnen op fysiek welzijn en dan een aantal jaar geleden is daar mentaal meer en meer en meer. En ik heb nu inderdaad wel het gevoel dat we ergens bijna op een evenwaardig belang aan het komen zijn. Ik denk ook dat er echt heel hard het besef leeft in de maatschappij dat het als het mentaal niet goed met jou gaat, dat je dan fysiek ook symptomen kan hebben en omgekeerd. Mm-hmm. Ja, dat is iets, denk ik, dat als je dat 30 jaar geleden zou zeggen, ging misschien al iets moeilijker te verkocht krijgen. Nu is dat al veel makkelijker om. Hè. Maar dan nog zijn we daar enorme stappen te zetten, vooral bij individuen zelf. Hè. Je hebt een hernia in je nek zitten, bijvoorbeeld. Hoe jij tegenover die hernia staat, dat weten we uit onderzoek, maakt enorm veel uit naar hoeveel pijn je hebt. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Zie jij dat als iets levensbedreigend, dan ga je ook veel meer pijn hebben dan als je dit...
Tuurlijk. Het is maar hoe dat je ermee omgaat, hè, met de problematiek. Hè. En ja, als je je inbeeldt ook, hè, dat weet jij ook als arts, als je je inbeeldt van ik heb het warm in een koude omgeving of omgekeerd, ja, dan geloof je dat ook als waarheid. Hè? Het is maar wat dat je brein ingeeft, dat jouw brein gelooft. En dat vertel jij nu in een specifieke case. Hè? Maar daar gaat het eigenlijk om. Dus ik denk ook dat fysieke, dat we onze mensen veel veerkrachtiger gaan moeten maken ook. Hè? En sterker alleen, denk ik, is de probleem van vandaag ook... Wij willen van ieder persoon een sterk, veerkrachtig persoon maken. En dat kan niet.
Nee.
Want je kan ook niet van iedere persoon een marathonloper maken of een topsporter.
Juist.
Dus dat gaat niet. En ja, daar begint het, hè. Daar begint de grote problematiek. Wij moeten wel allemaal, wij moeten altijd mee. En als het niet meer kan, of als de ene niet snel genoeg mee kan volgen... volgens de visie of het beleid of door een bepaalde situatie, ja, dan wordt daar dan misschien niet genoeg aandacht aan gegeven.
Wat zijn jullie adviezen dan voor een bedrijf dat nu getriggerd is en wil horen van jullie, wat kunnen wij dan als bedrijf doen als we willen inzetten op de mentale gezondheid van onze mensen?
Mm-hmm. Ja, alleen mentale gezondheid, ga ik al dadelijk zeggen als ik in zo'n gesprek ga, dat gaat niet. Ik denk, het is de full package. Hè? En ik begin altijd met een strategische meeting, hè, als ik ergens bij een klant kom. Mm-hmm. Ik heb trouwens meegewerkt sinds 2,5 jaar geleden binnen Attentia aan het project waar dat ze nu mee bezig zijn. Dus dat was vanuit mijn initiatief van, je kan niet inzetten op producten, je moet dat strategisch gaan benaderen. Hè? Thomas gaat dat zeker en vast goed verder doen, daar geloof ik in. Maar een klant mag niet komen met een vraag, ik heb hier een probleem, kan je mij dat oplossen? Dat gaat gewoon niet. Je moet het breder zien en je moet je klant durven aanspreken en durven de dingen benoemen. Ik kan geen oplossing zoeken, vooraleer ik hier op het hoogste echelon met al jouw strategische stakeholders ga praten en voelen en horen Wat is hier de problematiek? Wat heeft gewerkt? Wat heeft niet gewerkt? Waar zijn de pijnpunten? Waar zit het absenteïsme? Hoe komt dat? Enzovoort, enzovoort. Wat hebben jullie al gedaan? Wat hebben jullie niet gedaan? En als je dat weet, dan kan je pas aan het werk gaan. En dan kan je pas eigenlijk je balans gaan maken van wat is per bedrijf het belangrijkste pijnpunt waar dat we in jaar 1 kunnen aan werken. Want dat is ook niet zo van, oh ja, doe een paar webinaartjes en doe een paar workshopjes en dat komt wel in orde. Nee, nee, dat is een langdurige periode waar dat je samen beslist van, daar gaan we nu aan werken en dat gaan we aanpakken en dat op verschillende manieren, waar dat we vooral ook niet mogen vergeten dat iedereen zijn neus in dezelfde richting heeft. En daar komt dan nog een keer het stukje bij dat je marketing en communicatie er heel nauw moet mee betrekken. Want wat is de problematiek van vandaag? Dat heel veel bedrijven wel heel veel dingen hebben, maar dat ze niet weten van elkaar. Dus ja, waar dat we het ook spreken over in een andere podcast, communicatie is key.
Daar en begint bruggen bouwen tussen alle verschillende afdelingen die op een bepaalde manier impact hebben op het welzijn van de mensen.
Absoluut. Ja.
In hoeverre gaat Workbeats daar een verandering in brengen?
Ja, daar zijn we een beetje rebels in. Hè. Ik durf nogal een keer tegen de muurtjes aanschoppen. Maar als je impact wil creëren en als je echt van betekenis wilt zijn, dan moet dat af en toe maar. Zolang dat dat op een serene, een beleefde en een rustige manier is, kan dat en zijn we onszelf dat eigenlijk verplicht? Want onze kinderen en kleinkinderen gaan anders met geen schone cadeau komen te staan. Mm-hmm. En ik wil toch wel heel graag dat er op zoveel vlakken iets moois kan afgeleverd worden. We gaan dat niet alleen kunnen doen, hè, maar vandaar dat we zoveel aanhangers proberen te hebben en dat toch wel anders willen doen op ons festival.
Ja, Atentia is daarin ook een belangrijke speler. Jullie zijn mee aan boord en dragen
van dag 1
het project mee uit. Waarom is het belangrijk voor Atentia om ook deel uit te maken van een Workbeats-verhaal?
Omdat die visie is compleet aligneren. Ik denk het niet anders kan zeggen. Wij dragen wel volledig dezelfde boodschap uit. Hè. Is dat het niet voldoende is om enkel hier en daar een metingje, hè, want de wet schrijft dat voor en je bent er weer 5 jaar vanaf. En je neemt wat kleine acties. Nee, dat is onvoldoende. Goed, dat is voldoende om wettelijk in orde te zijn. Maar ja, dat is wat het... het keuze, dus ga je de checkbox afvinken... Of ga je er een opportuniteit, ga je die opportuniteit grijpen? Telkens als je die meting doet of dergelijke, ja, kun je daar iets mee doen. Hè? Daar kan je wezenlijke resultaten voor je onderneming, die echt belangrijk zijn, die veel impact gaan hebben op uitkomsten waar iedereen in de onderneming over eigenlijk naartoe kijkt. Hè? Dus dat gaat... Je hebt aangehaald, er is inderdaad veel onderzoek dat aanhaalt dat ongelukkige werknemers en dergelijke minder goed presteren, meer turnover, meer absenteïsme. Dat is er allemaal. Hè. Wat ik daarnet ook nog en een klein beetje op terugkomen is waar minder onderzoek, waar we denk ik wel nog meer moeten gaan kunnen bewijzen aan werkgevers, is als we daar iets aan doen, dan gaat dat ook helpen. Mm-hmm. En ik denk dat we daar... Ik denk dat we nu daar met werkgevers samen aan moeten werken. Van kijk, we gaan een aantal ingrepen doen en we gaan dat ook laten zien dat dat werkt. En dan gaan we dat laten groeien, om zo tot de ideale wereld te komen.
Dat juridische kader is al benoemd. Hè. Dat is inderdaad wel een wettelijk kader waar bedrijven aan moeten voldoen of binnen werken. Als we die muren kunnen doorbreken, hè, stel dat jij een voorstel mag doen aan de minister van Welzijn, wat zou het dan zijn? Ik ga die vraag ook aan Isabel stellen. Jij mag al eens nadenken.
Die heeft al meer tijd om na te denken.
Of Isabel, als jij al een pasklaar antwoord hebt, laat het maar komen.
Goh, aan de minister van Welzijn, daar zou ik... Hè, ik shot af en toe een keer, maar het doet nooit veel pijn. Ik doe het altijd met heel veel liefde. Maar ik denk, als je de moed niet hebt en de kracht en het lef niet hebt om dit te doen, dat je geen verandering creëert. Ik bedoel, dan kun je altijd in dat watertje blijven kabbelen en mee op de stroom gaan en... Ja, er moet een baanbrekend iets gebeuren. Dus ik zou zeker tegen die minister zeggen van... Luister, kijk eens eerst in uw eigen stinkend potteke. Om dan als voorbeeld naar buiten te komen. Want ik denk dat... Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, maar ik vind het heel makkelijk dat je altijd van hogeruit bepaalde opdrachten krijgt of verantwoordelijkheden krijgt. en dat ik heel vaak moet lachen dat die verantwoordelijkheden niet genomen worden door het hoogste echelon. Dus dat zou ik, daar zou ik mijn discours mee beginnen. Hè? Ik denk, het systeem zit fout. De wetten zouden moeten herbekeken worden, want die zijn zo verouderd in onze snel draaiende wereld, dat die niet meer van toepassing kunnen en zouden mogen zijn de dag van vandaag. Dus ja, er zijn zoveel dingen waar we moeten aan werken. We worden ook daar een beetje in geremd, hè, door de wettelijke kaders en door dat dat al een oeroud systeem is waar dat we in zitten. Willen we het veranderen en kunnen we het soms als ondernemer niet veranderen? Dus eerst moeten we die wetten eens eventjes gaan herbekijken.
Mm-hmm. Thomas, nu heb je tijd gehad
ik
om na te denken.
Ik heb tijd genoeg gehad, hoor. Het wettelijk kader, daar is inderdaad wat werk aan. Hè. Nu dat gezegd zijn, ik denk als je echt kijkt naar de geest van de wet, die is oké. Okay, denk ik, daar zitten eigenlijk wel oké zaken in. Waar het wat vastloopt, denk ik, en dat is waar Isabel op doelt, is dat je bepaalde zaken dan moet gaan doen om een bepaald probleem op te lossen, bepaalde risicoanalyses, dergelijke, die niet altijd meer volledig van deze tijd zijn.
Maar ik heb het niet specifiek op risico, allez, op de wet van risico. Nee,
codex,
nee.
Ja.
Ik heb het over het algemeen okay. ook. Hè. Het systeem is gewoon compleet fout aan het lopen.
En ik denk waar daar voor mij een heel groot probleem zit, is dat wij vooral nu kijken naar wat mensen niet meer kunnen. Mm-hmm. Nee, dus mijn grote oproep zou zijn, is van, kijk naar wat mensen wel nog kunnen.
Mm-hmm.
Die 500.000, en misschien 600 en 700, laten we hopen van niet, maar hè, wat kunnen die wel nog? Hè? Hoe kunnen we die nog gaan inzetten?
Kan je ze terug naar de arbeidsmarkt trekken?
Ja,
bedoel je dat
ja terug naar de arbeidsmarkt of terug naar zinvolheid, ook voor die mensen zelf. Hè. Ik denk dat we ons niet moeten blind staren op puur een cijfer dat naar beneden moet. Hè, want we moeten ook oppassen dat ze niet allemaal weer naar de werkloosheid gaan. Hè.
Ja.
Allee, want die beweging hebben we al eens gemaakt.
Ja, absoluut.
En dat is een beetje broekzak, vestzak. Dus laten we daarvan oppassen. En van mij draait het over mensen zinvol en waardevol gaan inzetten. En als je nu kijkt, er zijn recent nu nog wel wat nieuwe initiatieven van minister Van den Broeke, maar daar schieten we echt gigantisch tekort momenteel. Ja, ook naar reïntegratiewetgeving en dergelijke. Dus als daar zou ik heel veel plezier aan meewerken.
Ja. We gaan jou voorstellen als nieuwe minister.
Dan zijn ze hem wel kwijt bij Attentia.
Maar dan kan hij iets doen voor het grotere geheel.
Ja.
We gaan daar nog wat stappen tussen zetten.
Ja. Is dat een ambitie, om zelfs op dat niveau impact te kunnen hebben op gezondheid?
Goh, dat vind ik al heel ver gaan. Ik sluit het niet uit. Hè. Ik denk, ik word heel hard gedreven om een steentje te verleggen. Dat is bij mij toch wel de basisdriver, hè, om ergens het wat mooier achter te laten als dat ik het gevonden heb.
Mm.
Hè. En dan waarschijnlijk binnen mijn veld. Hè, binnen mijn veld van gezondheid in zijn breedst mogelijke zin.
Mm.
Hè. En waar mij dat toe leidt. Dus nu ben ik inderdaad op het niveau van bedrijven bezig. En wie weet gaat er inderdaad nog meer maatschappelijk niveau. Ik zou het wel leuk vinden, denk ik. Maar,
ja. Maar jullie doen als partner daar ook al hebben jullie daar ook al een steentje aan bijgedragen?
Correct.
Want Workbeats staat uiteindelijk voor geen commerciële activiteit, maar al de centjes die we gaan hebben, gaan we aan 10 goede doelen geven.
Voilà.
Dus dat is ook wel iets moois.
Absoluut.
Hè?
Jullie verleggen beiden mooie stenen.
Steentje.
Als uitsmijter, een vraag voor beiden van jullie. Wat betekent persoonlijk welzijn?
Voor mij is persoonlijk welzijn de juiste mogelijkheden hebben om controle te hebben over je leven in de zin van dat je kan doen grotendeels wat je wil. Hè. Want we moeten daar eerlijk over zijn. Hè. We zijn inderdaad geen helemaal marathonlopers. Hè. En ik ben zelf geen goede loper. En moest ik marathon lopen, zou ik heel lang moeten trainen, vermoed ik. Maar het is wel voor mij heel belangrijk om sportief en dergelijke te zijn. Dus voor mij, zolang dat ik persoonlijk welzijn is, dat ik naar mijn waarde kan leven. En dat ik dat effectief kan doen. En eenmaal dat ik die richting uitga waar mijn kompas naar wijst, dan denk ik dat ik redelijk goed bezig ben.
In welke richting draait jouw kompas, Isabel?
Ik weet heel goed waar dat ik goed in ben en waar dat ik niet goed in ben. En zelfs op mijn 56 jaar is bewegen een uitdaging. Dus daar ga ik moeten aan blijven werken om dat ook goed te doen. Dat staat op niet nummer 1 dus bij mij, dus dat is een uitdaging. Maar om mijn persoonlijke well-being vind ik het wel vooral heel belangrijk om in balans te blijven met mezelf, in mijn hoofd, in mijn gevoel. En dat wil zeggen heel kort bij mijn eigen waarde, bij mijn eigen ik blijven. Mijn identiteit niet verliezen, ondanks de beren op de weg, ondanks de zaken waar je niet akkoord mee bent, ondanks ja, de moeilijkheden die er komen, dat je heel sereen en bewust kan reageren op negatieve dingen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om ja, jouw eigen weg te blijven volgen, zonder jezelf te verliezen.
Je hebt er een heel mooi woord voor in het Engels. Equanimity, gelijkmoedigheid heet dat. En dat is ja, echt iets dat ik, dat inderdaad, ondanks dat je in een zeer moeilijke omstandigheid zit, dat je daar inderdaad dicht naar bij jezelf kan blijven en kan reageren hoe dat je wil.
Ja.
Eigenlijk zeggen we hetzelfde.
We zeggen hetzelfde. Ja, Thomas, maar dat klikt snel van op dezelfde gesprekken. Ja.
Jullie zitten op dezelfde golflengte, Thomas. Ik hoorde dat bewegen een noodzaak is voor jou en dat het een uitdaging is voor absoluut. Isabel. Zitten is een beetje in het nieuwe roken geworden. Hè? Dus ik ga jullie bedanken voor dit gesprek, zodat jullie terug kunnen rechtspringen en opnieuw bewegen. Dank je wel voor dit heel fijn gesprek. Hopelijk hebben jullie even geboeid geluisterd dan ikzelf en ben je benieuwd naar meer over Workbeats en hoe we corporate well-being anders in de kijker kunnen zetten met iets meer durf, moed en anders dan anderen. Benieuwd naar meer? Kijk dan alvast naar onze website www.workbeats.be. Daar vind je zowel informatie terug over ons event dat doorgaat op de weides van Paradise City op 27 juni 2024. Je kan er ook kennis maken met onze jury voor de Wellbeing Awards, waarvoor je je ook kan inschrijven. Laten we met z'n allen aan zelfreflectie doen over onze relaties, de natuur, de impact van het kapitalisme, hoe we met elkaar kunnen omgaan. Laat ons samen zoeken naar nieuwe systemen, visies en methodes. Maar laat ons ook kritisch zijn vandaag voor de wereld van morgen en een betere wereld creëren voor de toekomst. Ik hoor of zie je graag op een volgende podcast of op ons event op 27 juni. Ik kijk er nu al naar uit. Beluister alle afleveringen van de Wow Factor podcast op Spotify of op onze website.